Ik begin met een stukje te lezen uit Hebreeën 11, u wel bekend, denk ik. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten, dus Gideon wordt ook genoemd, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht, dat geldt in het bijzonder ook voor Gideon. Gideon. Een geloofsheld. Een held. Een held naar de maatstaven van deze wereld. Zodat er allerlei hoogstandjes verteld kunnen worden over een mens die hele dappere daden heeft gedaan, die naam gemaakt heeft. Is dat ook een geloofsheld? Wat is dat eigenlijk, een geloofsheld? Ach, dat is iemand waarvan de apostel Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is een geloofsheld. Machtig in de Here. Dat is iemand die steunt op God. Maar tegelijkertijd moet hij het ook telkens weer leren. Die handelt door het geloof, door een geschonken geloof. Wat tegelijkertijd ook een aangevochten en een bestreden geloof is. Dat zien wij ook juist bij Gideon. Dat geloof, kent u dat? Dat geloof dat gewerkt wordt, zo zegt de catechismus in vraag en antwoord 65, door de verkondiging van het evangelie en versterkt door de tekenen. Door de sacramenten. En ook dat had Gideon nodig. De versterking van zijn geloof. Omdat God dat ook telkens weer op de proef stelde. En daarvan vernemen wij ook iets uit de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt. En we schrijven boven de prediking Gideons geloofsvertrouwen in God. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte, versterkt. En dat zijn dan van hoofdstuk 6, de versen 36 tot en met 40. De tweede gedachte, dat is beproefd. En dat zijn dan de versen 1 tot en met 6 van hoofdstuk 7. En ten derde, beoefend. En dat is hoofdstuk 7, vers 7 en 8. Dus, zoals het ook aangekondigd is in het kerkblad, versterkt, beproefd en beoefend. Gideons geloofsvertrouwen in God allereerst versterkt. Terwijl er een groot leger van de Midianieten uit het oosten gekomen is en over de rivier de Jordaan gestoken is en neergestreken is in Israël, om hun jaarlijkse plundertocht te ondernemen, geeft de Heere aan Gideon een moedig hart. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan, zo lezen wij in vers 34. Het is alsof de Heere hem een harnas aandoet. De geestelijke wapenrusting Gods. Hij blaast op de bazuin, waar de Heere immers een belofte aan verbonden had. Zo kunnen we lezen in Numeri 10 vers 9. Wanneer de Heere die bazuin hoorde, dan zou de Heere aan het volk de overwinning geven. En hij ziet dat zich een leger van 32.000 man om hem heen verzamelt. Het is weliswaar nog wel een absolute minderheid tegenover dat grote leger van de Midianieten, dat totaal 135.000 man telt. Maar wat moet Gideon gaan leren? Wat moet hij gaan oefenen? Nu wat de Heere reeds bij zijn roeping had uitgesproken, dat hij de vijanden zou gaan verslaan als een enig man. En nu hij toch die 32.000 man om zich heen heeft, dan zouden we tegen Gideon kunnen zeggen, voorwaarts, mars. Doch nee. Wat doet Gideon? En dan komen we bij onze tekst, vers 36. En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Wat gaat Gideon doen? Gideon gaat vragen om een teken. Misschien hebt u dat ook wel eens gedaan. Dat u vroeg, Heere, geef mij toch een teken. Mag dat? Is dat niet juist een teken van twijfel? Van ongeloof? Wanneer iemand een teken vraagt. Laten we eens vragen aan Gideon. Hoe dat bij Gideon ligt. Want wij kunnen inderdaad een teken vragen vanuit het ongeloof. We vinden daar een voorbeeld van in Matteüs 12, vers 38 tot 42, wanneer er tot de Heere Jezus kwamen en vroegen om een teken, en dan zegt de Heere Jezus, dit ongelovige geslacht zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dan ontvangt een mens geen teken wanneer hij het vanuit het ongeloof vraagt. Maar zegt Gideon, hoe zit dat bij u? Nou luister dan eens wat Gideon zegt als hij om een teken vraagt. Indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Van waaruit vraagt Gideon om een teken? Hij vraagt dat vanuit de belofte. De belofte die hij geschonken heeft gekregen van de Heere, die hij door het ware geloof heeft mogen omhelzen. En dat is de juiste volgorde, geliefden, als het gaat om het vragen om een teken. Wij hebben twee tekenen van God gekregen. Het teken van de heilige doop, het teken van het heilig avondmaal. En wat is de rechte manier om gebruik te maken van dat teken? Dat is het ware geloof. Het steunen op de toezegging Gods. Maar Gideon, wat is toch je motief om een teken te vragen? Nu, het kan niet anders dat wanneer een ware gelovige om een teken vraagt, dat hij bestrijding heeft. Dat hij aangevochten wordt. Dat hij toch merkt dat er bij hem ook nog vrees is. En daarom heeft hij versterking nodig in zijn geloof. Waar komt die vrees dan vandaan? Nu, we zullen straks ook horen dat een groot deel van die 32.000 man ook vrees uitstraalt. Straks zullen ze afhaken, een groot gedeelte, 22.000 maar liefst, omdat zij vreesachtig zijn. En zou die vrees ook niet een beetje overslaan op Gideon? Gideon, die immers zijn eigen zwakheid kent en zijn eigen zwakheid ook geuit had toen de Heere hem riep. Toen Gideon immers gezegd had, ik, de armste van Manasse, de kleinste van mijn vaders huis, En daarom kunnen we er ook gerust van uitgaan dat hij niet zomaar een teken vraagt. Dat hij dat vraagt omdat hij voelt, ervaart dat hij versterking nodig heeft in zijn aangevochten geloof. O, hij zou naast die vader van die maanzieke knaap kunnen staan die het uitriep: Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Kom mij toch te hulp. Zo zegt eigenlijk Gideon. Kom mij te hulp met het volgende teken. Heere, ik sta hier op de dorsvloer en ik heb hier een schapenvacht in mijn hand. En als ik dat schapenvacht nu op de dorsvloer leg, geef dan dat het zo mag zijn dat als ik morgenochtend weer naar de dorsvloer ga, dat het schapenvacht dan nat is van de dauw en dat de aarde droog is. De volgende morgen gaat Gideon terug naar de dorsvloer en jawel, hij wringt het schapenvacht uit en hij haalt er een schaal vol water uit. En als hij dan dat teken heeft gekregen, dan horen we Gideon het nog een keer aan de Heere vragen: uw toorn ontsteken niet tegen mij. En daarmee laat Gideon zien dat hij ootmoedig is, dat hij niet vanuit een rechthebbende houding tot de Heere komt, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Hij heeft toch de vrijmoedigheid om nog een keer een teken te vragen. En dat is een teken, geliefden, dat hij heel dicht bij de Heere leeft op dit moment, dat hij in de tere vrezen des Heeren leeft. Dat hij het geloof ook in de beoefening heeft. En wanneer een zondaar het geloof in de beoefening heeft, dan openbaart zich de vrucht van de vrijmoedigheid. En dat zien wij hier ook bij Gideon. Want wat zegt hij dan? Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Nog een keer met datzelfde schapenvacht, Heere. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zijn dauw. Wat doet Gideon eigenlijk? Gideon daagt God uit. Daagt God uit in zijn almacht. Steunt ook op de almacht Gods. Want nu vraagt hij het net andersom. Bijna een onmogelijke zaak. Dat eerste was ook al een groot wonder, maar dat tweede een des te groter wonder. Dat nu dus de omgeving van het schapenvacht nat zal zijn en het schapenvacht droog. En God deed alzo in diezelfde nacht. Want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. God openbaart zich hier in zijn almacht. En daar zal Gideon dan ook op steunen, door het ware geloof. Was dat zomaar een willekeurig teken wat Gideon koos? Dat hij dacht, dat kan ik wel doen. Nee, dat was geen willekeurige keuze. Dauw, dat was een hele belangrijke gave van het genadeverbond. Wij lezen reeds van de dauw wanneer Isaac zijn zoon Jacob zegen. De dauw. De dauw was een teken dat de Heere zorgde voor zijn volk. Lezen we het niet in Hosea 14 vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. De dauw, dat was een teken van Gods genade voor zijn volk. Wat was er aan de hand in de dagen van Gideon? Er was een twist. Tussen wie? Tussen Baal aan de ene kant en Jehovah aan de andere kant. En waar liep die twist over? Die twist die liep over de landbouw. Over de vruchtbaarheid. Baal, dat was immers een god die 's winters een slaap hield en in het voorjaar weer wakker werd en zorgde dat de akkers weer vruchtbaar werden en dat er regen kwam en dat er dauw kwam. Maar Israël moest leren dat de dauw des hemels van God kwam. Een teken van Gods genade. En Gideon koos voor dat teken, opdat hij daarin het spreken Gods zou horen en dat het spreken Gods ook bevestigd zou worden. En dat hij in de handeling van God met de dauw Gods terugkerende genade zou zien. En zo versterkt de Heer het aangevochten geloof van Gideon. Door zijn neerbuigende genade, gelijk de dauw neerdaalde op de aarde, zo daalde genade Gods neer in het leven van Gideon. Nu kan het geloof beproefd worden. Onze tweede gedachte. We gaan naar hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 6. Gideon en de 32.000 mannen staan vroeg op. Nu kan de strijd immers ter hand genomen worden. Immers, de oorzaak van de verdrukking van de Midianieten is weggenomen. Denk aan het verwoesten van het Baalbeeld bij de vader van Gideon. De Baal werd gediend. En de oorzaak, de zonde, de afgodendienst was immers weggenomen. Nu had de Heere immers in het teken van de dauw laten zien dat hij met zijn genade weer teruggekeerd was tot het volk. Nu kon de strijd immers aanvangen. En dan lezen wij in het eerste vers: toen stond Jerubbaal, de welke Gideon vroeg op. Het is uiteraard niet voor niets dat hier de naam Jerubbaal wordt genoemd. Dat betekent dat hij twistte met Baal. Gideon twistte met Baal. Het gaat hier om een heilige twist. Het gaat hier om een heilige oorlog. Wie zal het winnen? Jehovah of Baal? En toch. Toch zou voor Gideon één ding duidelijk moeten worden. Namelijk dat niet Gideon en zijn mannen Israël zou verlossen, maar dat de Heere Israël verlost. En dat lezen we dan ook heel duidelijk. In de eerste drie versen. Kijk eens. 32.000 man bevinden zich bij de fontein van Harod. En de naam Harod zal straks gaan spreken, want Harod, dat betekent vrees, bangheid, de fontein van angst. Een slimme plaats om je daar te verzamelen, vlak bij een fontein, vlak bij vers water. En vanuit die plaats kunnen ze naar het noorden kijken en kijken ze naar beneden en daar in dat dal, daar ligt het grote leger van de Midianieten als sprinkhanen verspreid. Vlak achter de heuvel Moreh, waar de Canaanitische bijgeloof diep geworteld was. Daar liggen ze, de vijanden. Daar staan ze, de 32.000 man. Zij moeten de strijd aanbinden. Maar dan lezen wij in vers 2. En de Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Wat is dat nou toch? Wat zegt de Heere hier toch? We zijn toch verreweg in de minderheid, des volks is te veel. Maar de Heere geeft daar duidelijke reden bij waarom hij dat zegt. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. De Heere kent het hart van Israël. De Heere wil het volk bewaren voor een nieuwe vorm van afgoderij. Namelijk dat ze zichzelf zouden eren. Hij kende dat hart. Hij kent uw hart, mijn hart. Hij gaat Gideon en zijn mannen krachteloos maken. Krachteloos in zichzelf. En misschien bevindt u zich ook in zo'n proces. Dat u zegt, wat heeft de Heere hier toch mee voor? Het lijkt wel alsof ik alles kwijtraak. Dat ik al mijn krachten moet inleveren. Dat alles waar ik vroeger zoveel steun aan had, dat mij dat ontvalt. Wat is Gods leiding in mijn leven? Wat is Gods wil in mijn leven? Een ingrijpende opdracht krijgt Gideon. Nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Wat moet Gideon zeggen? Gideon moet een van de regels van de krijgswetten uitspreken. We kunnen dat lezen in Numeri. Een van de regels van de krijgswetten. Daar staat namelijk dat allen die vreesachtig zijn, die bang zijn, dat die niet mee op moeten trekken. Die zullen meer schade dan voordeel aanbrengen in het leger Gods. Die blode en verzaagd zijn, dat betekent die bang zijn. En wat is dat voor een vreesachtigheid, voor een bangheid, zoals Deuteronomium 20 vers 8 daarover spreekt? Nu, dat is een teken van ongeloof. Dat is een teken dat deze mannen niet steunen op de belofte Gods, niet steunen op de almacht Gods. Zij vrezen voor de sterkte van de vijanden en ze geven geen acht op Gods tegenwoordigheid. Maar Matthew Henry tekent er ook nog iets anders bij aan. Hij schrijft, de zonde van de achterliggende jaren staarden hen aan en ze durfden de dood niet onder ogen te zien. Wij komen deze vreesachtigen ook tegen in het boek Openbaringen. Wij lezen van hen in Openbaringen 21 vers 19, dat zijn degenen die terechtkomen in de poel des vuurs. Dat zijn de vreesachtigen. Nee, verwar ze niet met de kleintjes in de genade. En verwar het ook niet met de aanduiding de vrezen des Heeren, de vreesachtigen, dat zijn de tijdgelovigen. Dat zijn degenen die wel gehoor hebben gegeven aan de klanken van het bazuin en die aanvankelijk ook gekomen zijn en die misschien ook enthousiast waren en die vanuit het eerste gevoel zich ook aansloten bij Gideon, maar bij nader inzien toen zij die Midianieten daar zagen liggen, toen zij de verdrukking zagen, toen zij zagen wat het allemaal met zich mee zou brengen om de Heere resteloos te volgen en te vertrouwen op Gods belofte alleen, haakten ze af. Dat tijdgeloof, dat geen diepte van aarde heeft. En daarom zegt de Heer het. Wie blode of versaagd is, wie angstig is in ons midden, die vreesachtig is, die geen strijd wil, die geen verdrukking wil, die geen moeite wil, die geen kruis wil, die haken af. Dat is een scherp woord, ook voor deze avond. Er blijven er 10.000 over. Toch nog een aardig getal. Maar dan zegt de Heere tegen Gideon, nog is des volks te veel. Zijn er nog te veel, Gideon? En dan krijgt hij een nieuwe opdracht. Ga naar het water, ga naar de fontein en laat ze daar drinken. En ieder op zijn eigen manier. Het grootste gedeelte gaat door de hurken en schept met de handen wat water naar de mond en drinkt het water op. Het kleinste gedeelte gaat op de knieën, bukt zich voorover en begint het water op te likken. Net zoals een hond. En als dan de mannen gedronken hebben, dan zegt de Heere, alleen degene die het water oplikten als een hond, die moeten blijven. En de rest stuurt je naar huis toe. En dat staat zo nadrukkelijk dat ze echt ook weggestuurd moeten worden. Daar kom ik straks in mijn derde gedachte wel op terug. Daar staat Gideon. Hij heeft er nog 300. Een klein groepje. Zeker in verhouding met de 135.000 mannen die daar staan. In het dal. Dat moet toch wel ontmoedigend zijn voor Gideon. Gideon, zou je ook niet terugkeren naar huis? Zou je het niet opgeven, Gideon? Maar nee, geliefden, door dat teken van de dauw is het geloof van Gideon versterkt. En doorstaat hij deze beproeving. De Heere heeft hem voordat hij de heuvel moeilijkheid op moet laten drinken uit het woord van God en daarbij ook nog een teken gegeven om zijn geloof te versterken, zodat hij dit doorstaat, zodat hij krijgt te geloven als een enig man, Gideon. Wat gebeurt er dan in het hart van een ware gelovige, wanneer hij mag steunen op de belofte en wanneer het geloof versterkt mag worden en wanneer hij zo'n zware beproeving doorstaat? Wat gebeurt er dan? En misschien is dat wel herkenbaar en misschien is dat ook wel de vraag bij u, dat u zegt, wat geeft de Heere dan in het hart? Zodat je je verbaast over het werk Gods in het leven van een mens. Nu, daar kunnen wij lezen in Gods woord wat de Heere dan geeft. En het eerste waar ik u dan op wil wijzen, dat is wat we lezen in Romeinen 5, vers 3 en 4. Daar staat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukkingen lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en bevinding hoop. Nogmaals, gemeente, wat ervaart zo'n gelovige als Gideon? Romeinen 3, vers 4 zegt, in de verdrukking, in de beproeving, krijgt de gelovige lijdzaamheid. Dat wordt niet door die verdrukking gewerkt. Onze kanttekeningen zeggen heel duidelijk, dat is een vrucht uit Christus. Christus geeft dan aan de gelovige lijdzaamheid. Wat is dat, lijdzaamheid? Er staat een woord in het Grieks dat betekent dragen hetgeen God je oplegt en ondertussen er doorheen kunnen kijken. Er op een zodanige doorheen kunnen kijken dat het je niet verblindt. En waar kijk je dan naar? Waar zie je dan op? Juist, op de belover. En die leidzaamheid, die werkt bevinding. Ervaring betekent dat. En dan zeggen onze kanttekeningen namelijk van Christus trouw en hulp in het volbrengen van zijn belofte, waarmee hij ons beloofd heeft in zulke zwaarigheid bij te staan. Wat ervaart zo iemand, dominee? Bevinding dat hij trouw zal zijn. Dat hij niet afhankelijk is van onze menselijke krachten. En die bevinding die werkt hoop. Dat is een levende hoop. Dat is een zekere hoop. De tweede tekst waar ik op u wil wijzen, dat is Jacobus 1 vers 3. Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Daar heb je weer datzelfde woord lijdzaamheid. En de kanttekeningen zeggen dan niet uit zichzelf en al zo zij in de ongelovige voortbrengt ongeduldigheid en murmureren tegen God. En daar kunt u zich ook aan toetsen. Als de Heer u tegenkomt in de weg van zijn voorzienigheid, als dat ongeduld oplevert, als dat murmureren geeft in uw hart, mopperen tegen God, dan kan dat wel eens een teken zijn van ongeloof of van tijdgeloof. Maar omdat God door zijn geest het verstand der gelovigen al zo verlicht, dat is zo prachtig. Dat heeft Gideon ook zeker gehad. Een verlicht verstand, dat zij verstaan dat hij door dezelfde hun geloof wil beproeven en bekend maken en hen daardoor tot de eeuwige vreugde wil voorbereiden. Om juist in die weg een beginsel te gaan krijgen van wat die eeuwige overwinning met zich mee zal brengen. En die eeuwige zaligheid. En denk ook aan 1 Petrus 1 vers 7. Waar staat dat de beproeving tot lof van God zal zijn. Daar lezen we in 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. We gaan naar onze derde gedachte. De geloofsoefening. En dan zijn we bij vers 7 en vers 8. En dan lezen wij, en de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan, een ieder naar zijn plaats. En het volk namen de teerkost in hun hand en hun bazuinen, en hij liet al die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijn tent, maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. De beoefening dus eerst versterkt, dan beproefd en nu beoefend. Dat is een wat ouderwets woord en ik hoop niet dat we dat kwijtraken. Maar ik denk dat het goed is om dat eerst uit te leggen. Wat is dat eigenlijk, een geloofsoefening? Want dat hoort u wel eens, hè? Het geloof moet geoefend worden en het is nog zo ongeoefend. Wat is dat? Dat heeft alles te maken met dat de Heere gesproken heeft in het leven. En dat dat gesproken woord van God omhelst is door het ware geloof. En het kan niet anders dat daar ook gevoel in meegekomen is. Dat kan gewoon niet anders. De Heere schenkt dat woord in de nood van je leven. En als dan dat woord in je ziel wordt ingedragen door het werk van de Heilige Geest, en je mag dat door het ware geloof omhelzen, dan kan dat niet anders, dan geeft dat in de ziel een blijdschap. Maar als dat geloof nog heel zwak en ongeoefend is, dan ben je daarna dat gevoel al gauw kwijt. En als iemand dan nog ongeoefend is in het geestelijke leven, dan is hij ook gauw weer een makkelijke prooi voor de duivel, voor de twijfel in zijn hart. En dan gaat hij voort als iemand die heen en weer geslingerd wordt en op en neer gaat. En eigenlijk telkens maar weer denkt, kreeg ik maar wat ik toen ook had. En dat komt niet. Wat komt niet? Dat gevoel, dat komt niet. Dat gevoel. Maar wat hebt u toen gehad? Het woord? Is dat woord weg? Is dat woord niet meer waar? Wat is dan nodig? Dat het geloof geoefend wordt. En wat is dat? Dat het geloof telkens weer teruggrijpt naar dat gevoel van toen? Nee. Maar naar de belofte van toen. Kijk, en daar wijst de Heere Gideon hier ook op. Let er maar op wat de Heere tegen Gideon zegt. En dan gaat hij de belofte die hij reeds geschonken heeft verder ontvouwen. Door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik uw lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Dat is ongeveer wel dezelfde belofte die hij reeds te horen had gekregen. Maar in die belofte wordt er iets toegevoegd. Namelijk door deze 300 mannen zal ik u verlossen uit de hand van de Midianiet. Opnieuw wordt hier Gideon dus gewezen op het woord. En wat lokt dan de Heere uit? De oefening van het geloof. Gideon, zul je nou niet op je gevoel afgaan? Gideon, zul je nou niet gaan tellen? Zul je nu niet gaan wegen? Gideon, steun op dat woord. En vanuit die belofte spoort de Heer hem aan om het geloof te gaan oefenen. Want het oefenen is niet alleen het steunen op het woord, maar dat is ook werkzaam zijn met het woord. Want lees maar mee wat de Heere tegen hem zegt. Laat al dat volk weggaan. Een ieder naar zijn plaats. En het staat op een zodanige wijze dat Gideon ze echt naar huis moet sturen. Gideon moet niet zeggen van, nou, gaan jullie maar, want ja, de Heer heeft tegen mij gezegd dat jullie niet meedoen met de strijd, maar blijf in ieder geval in de buurt, dat als ik jullie nodig heb, dan zal ik weer op de bazuin blazen en dan kunnen jullie alsnog komen. Nee, vanuit de tekst blijkt heel duidelijk dat zij echt naar huis moeten gaan. En dat is een oefening des geloofs. En dan lezen wij in vers 8. En het volk nam teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Die 300 man dan. Ja, met die 300 man zal hij de strijd gaan overwinnen. Zijn ze bewapend van top tot teen? Wat is hun wapentuig? Ze moeten teerkost meenemen. Teerkost? Wat is dat? Dat is eten waarvan de leider denkt, dat hebben wij nodig. Het minimale. Matthew Henry wijst erop dat zij teerkost meekrijgen voor slechts één dag. Ze moeten niet een hele grote voorraad eten meenemen. Wat blijkt daaruit? Het vertrouwen in de belofte van God. Het vertrouwen dat het een korte strijd zal worden. Een snelle actie. Dat zij slechts binnen één dag de Midianieten zullen overwinnen. En dat andere wapen dan? Geen zwaard, maar een bazuin. En vanuit de grondtekst kunnen we concluderen dat die mannen die naar huis zijn gegaan hun bazuinen aan die 300 mannen moesten geven, zodat elk een bazuin had. Dat was hun wapen. Dat was het geklank dat de Heere hen gegeven heeft. Het symbool van het woord. Dat was hun wapen. De belofte, dat was hun wapen. En dan zullen we volgende keer beleven welzijn van horen. Wat moesten ze met dat wapen doen? Ja, dat weten we wel. Jammer dat er trouwens geen kinderen zijn. Want dan had ik gezegd, jongens en meisjes, wat moesten ze daarmee doen? Ik zie daar een jongen zitten. Blazen op de bazuin. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk de klanken van God terugsturen naar God. En dan komt het geloof in de beoefening. Dan ga je het woord van God omzetten in een gebed. En dan stuur je de klanken die je van God gekregen hebt terug naar God. O God, hoort u het? Het geklank der bazuin. Pleitend op datgene wat de Heere beloofd heeft. Om zo te delen in de belofte van de overwinning. Zeg, hoort u ook bij die Gideons bende? Onder leiding van die meerdere Gideon, de Heere Jezus Christus. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd tegen zijn discipelen? Heb ik u niet erop uitgestuurd zonder buidel en zonder malen? Stuurt de Heere zijn volk er niet op uit met teerkost voor onderweg? Om hen te onderhouden door de woestijn van dit leven met de bazuin in de hand, met het woord in de hand, om de klanken telkens weer te laten horen in de oren Gods, door het geloof. Het is toch waar wat een van de vaderen ooit gezegd heeft, eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Hoort u ook bij die Gideons bende? Of hoort u bij die vreesachtigen die al lang weer thuis zijn? Die opgelucht ademhalen en die zeggen, als dat nou de weg des Heren is, dan bekijken ze het maar. Meneer Gezeggelijk, die bij het eerste de beste spatje modder aan zijn jas terugkeerde naar stad Verderf. Of dat wij als christen door die poel wankelmoedigheid gaan, gesterkt door de Heere, vastgehouden door de Heere, dat wij de strijd niet schuwen, steunend en leunend op de Heere. Van hen geldt wat het woord zegt. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Amen.